Goedemorgen. Shalom. Hartelijke groeten van broeders en zusters uit Oekraïne en Wit-Rusland. Daar was ik een week of zes geleden. En we hebben een hele goede tijd gehad weer rondom het woord van God over de vaders van Israël. Daar zijn we met die studies bezig. Dat is altijd bijzonder, want vooral in de Joodse traditie zijn er nog wel aardig wat opvattingen over wat er in de Tenach staat. En als je dan soms met een ander idee komt, dan geeft dat nog wel eens een felle discussie. Dat is typisch Joods en dat is op zichzelf een goede zaak. Want ja, je kan het roerend oneens zijn en daarna elkaar met een kus en een omhelzing toch weer afscheid nemen. Dus wat dat betreft valt het allemaal gelukkig nogal mee. Ik heb u de vorige keer volgens mij ook nog even gevraagd om te bidden voor Matvee in Israël. Dat jongetje wat daar een ernstige vorm van kanker heeft. Nou, dat gaat op dit moment niet zo goed met hem. Hij is erg depressief, want hij ondergaat weer een chemokuur. Iedere keer moet hij naar het ziekenhuis en zijn ouders hebben soms 3 uur tijd nodig om hem te bewegen om naar het ziekenhuis te gaan. En hij is ook heel erg zwak, heel erg mager. Dus wat dat betreft blijft dat gebed wel actueel. En de doktoren in Israël hebben gezegd, ja, als wij hier uitbehandeld zijn, dan is er nog één optie en dat is in Amerika. Dus wat dat betreft blijft er toch een heel klein beetje hoop. Maar onze grote hoop is natuurlijk op de Heere gevestigd, dat hij dat alles leiden en zegenen wilt. Ja, toen ik vanmorgen al de liederen zo hoorde, dan dacht ik van ja, waar zal ik het over gaan hebben? Ik heb 2 preken in mijn gedachten, maar al die liederen, de een wees naar daarheen en de andere wees weer naar daarheen. Maar het laatste lied, dat ging over Halleluja. Ik denk, hé, dat is toch wel waarschijnlijk de bedoeling dat ik Psalm 118 met u ga overdenken. En dat willen we dan ook maar gaan doen. Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118. Loof de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard wordt u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft me wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Tot zover de lezing uit het woord van God. En dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Broeders en zusters, vrienden. Psalm 118 staat ingeklemd tussen de kortste psalm uit de Bijbel en de langste psalm uit de Bijbel. Psalm 117, 2 versen. Psalm 119, 176 versen. En daartussenin staat dan dus Psalm 118. Het is de laatste psalm van de Hallel. Psalm 113 tot en met 118 vormen in de Joodse traditie de Hallel. Deze psalmen, daar vind je iedere keer Halleluja. Vandaar ook mijn keuze. De Hallel wordt gezongen rondom de sedermaaltijd. Als de Joden de uittocht uit Egypte gedenken rondom de maaltijd die de Heer heeft bevolen en ingesteld, dan zingen zij die psalmen. Psalm 113 tot en met 118. En toen de Heer Jezus in de nacht dat hij verraden werd, ook met zijn discipelen de paasmaaltijd had, het paascha hield, toen heeft hij ook deze psalmen gezongen. En deze psalm, 118, was dus de laatste psalm van die serie en heeft hij gezongen net voordat hij naar Gethsemane ging. En in Matteüs, hoofdstuk 26, vers 30, daar lees ook, en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg, want daar lag ook en daar ligt ook de hof van Gethsemane op. Dat is best een hele bijzondere achtergrond, te beseffen dat de Heer Jezus deze psalm heeft gezongen vlak voordat hij dus ging lijden en ging sterven. Het is heel bijzonder om te zien dat aan het einde van deze psalm, maar daar komen we zo meteen op terecht, dan ook dat over dat offer wordt gesproken. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Maar eerst zien we dat er een geweldige lofprijs en dankzegging is. In onze Bijbel, daar begint de psalm, loof de Heere, want hij is goed. En bijna alle andere vertalingen, zeker de Engelse vertalingen, die zeggen daar, breng dank aan de Heere. Breng dank aan de Heere. En natuurlijk loven en prijzen, daar staat de Heere ook centraal in. Maar dank, dat is natuurlijk ook iets waarin de Heere centraal staat. Het is de apostel Paulus die in zijn brieven ook heel veel schrijft over danken. Dankt onder alles. Danken wil zeggen dat je inderdaad jezelf afhankelijk weet van God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat je weet dat Hij degene is die voorziet in al datgene wat je nodig hebt. We zijn in alles van God afhankelijk. Het is de apostel Paulus die op de Areopagus zegt dat wij zelfs onze adem en alles wat we ontvangen, dat is inderdaad uit de hand van God. Hij die aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Zelfs dat wij ademhalen is dankzij God. Het is een automatisme gelukkig in ons leven. Je hoeft niet iedere keer eraan te denken, oh, nu moet ik ademhalen. Stel je voor, dan zou je de hele dag daarmee bezig zijn. Hoe heeft de Heer dat wonderlijk gemaakt, dat dat gewoon automatisch als het ware gebeurt. Maar het is dankzij de Heere dat wij ademhalen. En als je natuurlijk moeite hebt met ademhalen door astma, bronchitis of andere longproblemen, ja, dan besef je dat maar al te goed. Breng dank aan de Heere, de ik ben die ik ben, hè? De Heere met hoofdletters, Yahweh. Want hij is goed. Dat is het geweldige te mogen weten dat God een goede God is. Een God is waarvan er ook gezegd wordt, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid, dat is iets wat je ook iedere keer bij Israël terugvindt in de psalmen, in de lofprijzing ook, in liederen die door de Levieten gezongen worden, daar komt dat heel vaak terug over die goedertierenheid van God. En in het Hebreeuws is het altijd het woordje gesed, en daar wordt wel verschillende vertalingen voor gegeven. Er wordt gesproken over, ja, het is genade of het is liefde. Maar ik denk eigenlijk dat het toch meer is van dat God goed doet. De allereerste keer dat je het woordje tegenkomt is in de geschiedenis van Lot in hoofdstuk 19 van Genesis. Waar hij dan ook tot de engelen spreekt. En dat hij dan uiteindelijk zegt, ja, u hebt uw genade, en de oude vertaling zegt dan, uw weldadigheid betoond. Weldadigheid, dat is ook datzelfde woordje gesed in het Hebreeuws. En ik denk dat dat eigenlijk een betere vertaling is van goedertierenheid. Weldadigheid, God doet goed. God is goed en God doet goed. En dat is het geweldige van de God van de Bijbel, dat hij een God is die goed is en daarom dan dus ook goed doet. Dat wil niet zeggen dat God uiteindelijk de liefde heeft voor alle mensen en dat het uiteindelijk allemaal wel in orde komt. Nee, God is een God van liefde en genade, maar God is ook een rechtvaardig God en een heilig God. Dat zijn twee kanten van God, naast al die andere eigenschappen van hem, die een realiteit zijn. Wij als mensen, wij hebben in Adam de verkeerde keuze gemaakt. En wij hebben gekozen voor onszelf in plaats van voor God. We zijn daardoor zondaren geworden. Dat is wat de Bijbel ons leert. Wij staan schuldig tegenover God. En we hebben de straf, we hebben het oordeel verdiend, we hebben de hel verdiend. Maar het geweldige is dat God in zijn geweldige goedheid en genade en liefde daar een oplossing voor gegeven heeft. Wij konden die oplossing niet bewerken en tot stand brengen. Maar hij heeft die oplossing bedacht en zelfs ook uitgevoerd in zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij is het die naar deze wereld kwam om te lijden en te sterven en ook weer op te staan uit de doden. Hij heeft de straf gedragen. Hij was degene waar we ook van gezongen hebben in diverse liederen. Hij is degene die daar aan het kruis hing. En hij is degene, de Zoon van God, die daar het offer heeft gebracht wat nodig was. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die weldadigheid van God duurt altijd maar door, voor eeuwig. En laat Israël toch zeggen, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Het hele volk van Israël. Laat het huis van Aaron toch zeggen, de priesters, laten zij zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En laat wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dus Israël, de bepaalde groep binnen Israël, die heel dicht bij de Heere stonden met betrekking tot de dienst in de tabernakel en tempel. Maar uiteindelijk geldt dat voor alle mensen die de Heere vrezen. Voor u, voor mij, voor jou. Ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dat moeten wij, dat mogen wij zeggen. En dan komt er een stukje praktijk. We weten niet wie deze psalm geschreven heeft. Maar als ik zo de tendens van de psalm zie, dan zou je bijna denken David. Als je spreekt over vijanden. Maar natuurlijk is het ook bovenal dat we de stem van de Heer Jezus zelf horen. Ja, want in heel veel van die psalmen komt de Heer Jezus eigenlijk iedere keer weer opnieuw naar voren. En ook in deze psalm, de Heer Jezus heeft met vijanden te maken gehad. De leiders van het volk waren bijna unaniem op enkele uitzonderingen tegen hem. En hebben geprobeerd constant om hem op zijn woorden te vangen. Om hem te beschuldigen van dingen die hij dan deed. Op de Sabbat genas hij mensen, dat was volkomen tegen het zere been. Het is heel bijzonder dat de Heer dat bijna altijd op een Sabbat deed. Omdat dat de dag is van rust, de dag is van in feite de Heere zelf. Maar de Heere heeft uiteindelijk toch, de Vader heeft uiteindelijk de Heer Jezus iedere keer opnieuw daarvan verlost en in de ruimte gezet. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen en de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. Dat is wat David in zijn leven meemaakte. En wat zoveel andere gelovigen, oud-testamentische gelovigen, hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld de profeet Jeremia. Die op een bepaald moment iedere keer opnieuw natuurlijk weer die boodschap bracht van oordeel. Het oordeel komt en Nebukadnezar komt en de tempel zal uiteindelijk worden verwoest. En ook toen hadden de leiders van Israël alle reden, vonden zij, om Jeremia uiteindelijk het zwijgen op te leggen. En ze gooiden hem, of ze lieten hem in een put zakken met modderig slijk daarin. En hij zakte in dat slijk van die modder weg. En wat zal hij het benauwd gehad hebben, hoewel de Heere tegen hem gezegd had, toen hij hem riep om profeet te zijn, ze zullen niets tegen u vermogen. Ik ben met u om u te helpen. En dan zit hij toch in die put. En dan zakt hij toch in die put weg. En dan is het de Heere die een niet-Joodse man, een Ethiopiër, gebruikt om uiteindelijk dan Jeremia eruit te halen. Ebed-Melech, de knecht van de koning, betekent zijn naam en dat was hij ook. En die met heel veel liefde trekt Jeremia uit de put. Hij had een hele groep mannen erbij en hij had oude lappen uit de plaats waar dan al die vodden liggen. En dan zegt hij, doet hij dan onder je oksels? Want Jeremia was waarschijnlijk ook niet zo vlezig meer door de hongersnood die er ook was in de stad. En dan wordt hij dus uit die put getrokken. En wat geweldig dat hij in de benauwdheid waarschijnlijk toch wat tot de Heere geroepen had. En dat de Heer hem verhoord heeft en in de ruimte heeft gezet. Maar zo kan het ook met u, met jou, mijn leven zijn. Dat we in momenten komen dat het benauwd is. En wat die benauwdheid dan ook is, dat kan een letterlijke benauwdheid zijn, waar ik het al even over had, als je longproblemen hebt. Maar het kan ook een geestelijke benauwdheid zijn. Of als je een zware operatie moet ondergaan of onder behandeling bent vanwege een ernstige ziekte. Het kan een benauwdheid zijn met betrekking tot al datgene wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Waar gaat dat allemaal naartoe? Natuurlijk, wij weten waar het naartoe gaat. Het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het gaat in de eerste plaats natuurlijk naar het koninkrijk van God op aarde. Maar toch zijn er zoveel dingen om ons heen die ons benauwen en worden daar natuurlijk constant ook vanuit de media op de feiten gedrukt van de opwarming van de aarde, het smelten van het poolijs, het rijzen van de zeespiegel. En wij, jullie wonen ook natuurlijk onder de zeespiegel hier in Sliedrecht volgens mij. Maar wij aan de kust is dat natuurlijk helemaal een probleem. Ja goed, mijn huis is maar 2-3 verdiepingen hoog, dus wat dat betreft zijn er niet zoveel ontsnappingsmogelijkheden. Maar het zijn allemaal dingen waar zoveel mensen mee bezig zijn. En als je dan kijkt naar wat er wereldwijd in de wereld gebeurt aan terreur, aan allerlei dingen die mensen elkaar aandoen, dat mensen misbruikt en als slaven verhandeld worden. Wat kan het je soms benauwd maken? Maar wat geweldig dat we dan in die benauwdheid tot de Heere mogen roepen. En dat de psalmist zegt, en de Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. Vanuit de benauwdheid in de ruimte. Wat geweldig. De Heer is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Het is de Hebreeën schrijver die deze tekst ook aanhaalt. En het is inderdaad, ja, als de Heer bij je is, dan hoef je niet bang te zijn. Het geweldige is dat zelfs nieuwtestamentisch we mogen weten dat we zelfs in Christus zijn. Dus de Heer is niet alleen bij ons, maar we zijn zelfs in Christus, in de Heer. En dan hoeven we dus niet bang te zijn. Er staat, de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Er staat niet, ik hoef niet bevreesd te zijn. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Het is de Heer Jezus die tegen zijn discipelen zegt, wees niet bevreesd voor wat mensen je lichaam kunnen aandoen. Maar wees bevreesd voor degene die in staat is om je ziel in de hel te werpen. Wees daar bevreesd. Wees bevreesd voor God. En dat wil niet zeggen dat je bang moet zijn voor God, maar wel diep ontzag moet hebben voor God. De Heer is bij mij, te midden van wie mij helpen. Wat is dat geweldig als je mensen om je heen hebt die je helpen. Als je zelf niet zo gemakkelijk meer uit de weg kunt, als je ouder wordt, of als er allerlei dingen misschien zijn, ook misschien op financieel gebied, mensen die je helpen om daar weer uit te komen. Maar dan staat erbij, de Heer is bij mij te midden van wie mij helpen. Bij al die mensen die je helpen, daar is ook de Heer. En wat is het geweldig als wij als gelovigen andere mensen mogen helpen. En die taak hebben we denk ik ook. Ook in onze buurt, in onze familie of waar we dan ook zijn. Dat we andere mensen willen helpen, dat we bereid zijn om te helpen. Maar dat we dan natuurlijk altijd weer mogen laten zien dat het uiteindelijk de Heer is die ons daartoe beweegt om te helpen. De Heer is bij mij te winnen van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. En dat is wat de psalmist, misschien David, dat is wat de Heer Jezus ook ervaren heeft in zijn leven. En dan komt daar vers 8, en het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Iemand heeft het uitgerekend, ik heb het zelf niet nagekeken, maar dat is de centrale tekst van de Bijbel. Psalm 118, vers 8, het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Daar gaat het om, dat is de kern van de schrift. Het is beter tot de Heer. Er staat niet, het is goed. Je hebt goed, beter, best. Maar het is beter om tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je mensen moet wantrouwen. Maar als het erop aankomt, ja, dan is het zo dat mensen, ja, die je misschien heel dicht nabij zijn, mensen waar je heel lang dingen van hebt ontvangen bijvoorbeeld, of mensen die je heel veel hebben geholpen, er kunnen altijd momenten zijn dat dat ineens, ja, dat dat over is. En daarom is het beter tot de Heer de toevlucht te nemen. De toevlucht, hè? Dat woord zegt het natuurlijk al. Er naartoe vluchten, daar ben je veilig, daar kan je terecht. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. He, als we zien ook wat de politiek ons allemaal voorspiegelt, ook nu met de statenverkiezingen zometeen. De een heeft dat mooie plan en de ander heeft weer een ander mooi plan. Maar uiteindelijk heb ik altijd de indruk dat de mensen toch meestal voor hun eigen partij en hun eigen hachje bezig zijn. En wat de regering allemaal voor ideeën heeft en plannen heeft. Maar het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen. Om het uiteindelijk van de Heer te verwachten. Dan op mensen te vertrouwen. Het is heel opmerkelijk dat ook in vers 9 staat er dan een beetje hetzelfde idee. Alleen om dan op edelen te vertrouwen. Maar dat is niet de middelste tekst van de Bijbel. De middelste tekst van de Bijbel is om op mensen te vertrouwen. Dus niet op edelen, niet op vooraanstaande mensen, mensen in een bepaalde positie, maar gewoon op mensen in het algemeen. Het is beter tot de Heer te toevlucht te nemen dan in het algemeen op mensen te vertrouwen. En als je dan in vers 10 kijkt, dan heb ik de indruk nogmaals dat het David is die het geschreven heeft, maar goed, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Dat de heidenvolken hen omringd hadden en dat David ze in de naam van de Heere heeft neergehouden. In de naam van de Heere. Ja, ze hadden me omringd als bijen. Nou, als imker weet ik wel wat dat een beetje betekent. En het seizoen gaat zo meteen weer beginnen. Dus dan kunnen er weer allerlei dingen zich voordoen. Hoewel de bijen over het algemeen probeer ik een beetje rustig te houden. Maar als ze je inderdaad omringen, Dan kan het wel eens erg vervelend worden. Ik heb het wel eens gehad dat, ja, ik moest zo'n kast openmaken. Het was heel, ja, een beetje drukkend weer, een beetje onweer. Dan zijn ze altijd erg onrustig. En ik had een klein stukje van mijn kap, het ritje had ik niet goed dichtgedaan. En ja, dan gaat er één naar binnen. En zodra er één naar binnen gaat, dan gaat er nog meer naar binnen. En die komen dan in je kap, dus bij je gezicht te zitten. Maar ja, je kan die kap niet afdoen, want dan komt natuurlijk de hele bende op je af. En dan moet je dan gauw die kast dichtmaken. En dan naar de andere kant, want het stond ik nog op de Joodse begraafplaats, naar de andere kant van de begraafplaats rennen. En daar die kap afdoen. Maar ja, toen had ik in die tussentijd wel een stuk of 8 steken in mijn gezicht. En uiteindelijk is de dokter nog bij moeten komen voor een middeltje tegen de hartkloppingen en wat ik allemaal voor dingen ervoer. Maar inderdaad, ze hadden mij omringd als bijen. Maar in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. Ik viel bijna, want dat kan dan toch, maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn kracht en mijn psalm, zegt dan de herziene Statenvertaling in de lijn van de Statenvertaling. Maar ja, de herziene Statenvertaling is toch over het algemeen, denk ik, door broeders gemaakt die toch een beetje aan de rechterflank van de protestantse kerken zitten. En die zingen bijna allemaal alleen maar psalmen. Maar er staat toch echt, de Heer is mijn kracht en mijn lied. Want hij is mij tot heil geweest. De Heer is mijn kracht en mijn lied en hij is mij tot heil geweest. Hij is mij tot Yeshua. Daar vinden we de naam van de Heer Jezus. Hij is mijn kracht en mijn lied. Dat Hebreeuwse woord wat er staat, kom je maar drie keer tegen in het Oude Testament. Dat is in Exodus 15 vers 2 en in Jesaja 12 vers 2. Laten we eens even kijken in Exodus 15 vers 2. Wie weet sowieso al waar het daarover gaat. Exodus 15 vers 2, waar gaat het over? Nou, niet in je Bijbel kijken natuurlijk. Van Mozes, ja, daar heb je dat heel gauw goed. Als het in Exodus over Mozes gaat, dat is bijna altijd goed. Wat zegt u? Het lied van Mozes, inderdaad. Exodus 15, ja. Als Israël door de Schelfzee is getrokken op het droge, dan zingen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En dan staat er in vers 1, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik, even tot zover maar. Dus de Heer is mijn kracht en mijn lied en hij is mij tot heil geweest. Hetzelfde wat je terugvindt in Psalm 118. Hij is mij tot heil geweest, hij is mij tot heil en heil is Yeshua, is de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus. Want het heil, de redding, is niet iets maar iemand. De allereerste keer dat je dat overleest is Jacob in Genesis 49 op zijn sterfbed waar hij dan zegt, op uw heil wacht ik, o Heere. Op uw Yeshua wacht ik, o Heere. Hij verwachtte dus al de Messias. Dus hier Exodus 15 vers 2 en in Jesaja 12 gaan we ook even kijken, tenminste ik hoop dat u even meegaat. Jesaja 12, vers 2, dat is een prachtig stuk, zoals er heel veel mooie stukken zijn, maar dat is het danklied van de verlosten. Ook weer een danklied, zie je? In Exodus een danklied van de verlosten uit de macht van de Egyptische koning. En in Jesaja een danklied van de verlosten, daar gaat het over Israël straks in de toekomst, als de Messias ze verlost heeft. En dan staat daar in vers 2. Nou, we lezen even vanaf vers 1. In die dag, letterlijk, in die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn lied is de Heere, Heere. De Statenvertalers weer zeggen hier psalm. Maar want mijn kracht en mijn lied is de Heere, Heere. Ja, Yahweh. Heel uitgebreid de naam van God. Herhaling van de naam van God. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. U bent mij tot heil geworden, tot Yeshua. En de bronnen van het heil, de bronnen van Yeshua. We komen de Heer Jezus natuurlijk in allerlei typen, in allerlei dieren en in allerlei andere voorwerpen tegen in het Oude Testament. Maar die naam Yeshua kom je dus ook heel veel keer tegen. Gewoon in dat Hebreeuwse woord heil. Tenminste wat wij met heil of redding vertalen. Hij is mij tot heil geweest. Vers 15, terug naar Psalm 118. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang. Een lied van weer Yeshua. Verlossing is vertaald, maar staat Yeshua. En dan staat er, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Drie keer de rechterhand van de Heere. En die rechterhand van de Heer is zo belangrijk. De Heere doet dingen met zijn rechterhand. Mijn vrouw is links en ik ben voor een heel groot gedeelte links. Handig dan. Niet links wat stemmen betreft hoor. Want jullie denken natuurlijk meteen met die provinciale staat dat het over stemmen gaat. Maar het gaat over de hand. Linkshandig. Zij is helemaal linkshandig. Ik een deel linkshandig. Maar inderdaad de rechterhand van de Heere. En de rechterhand van de Heer is de hand waarmee hij de dingen doet. En de hand is niet alleen dit stukje, zeg maar eigenlijk de hele arm hoort bij dat woord yad in het Hebreeuws. En dat is die rechterhand waarmee de Heere grote dingen doet. Waarmee hij ook Israël verlost heeft uit de slavernij. Ook in Exodus 15 lees je een paar keer in vers 6 en vers 12 over de rechterhand van de Heere. En in feite is dat natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus, van de Messias. Want de rechterhand, daar doet hij de dingen mee, daar handelt hij mee. En zo is het, Heer, is het God de Vader die handelt in en door de Zoon. Vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Ik zal niet sterven, maar leven. Een poosje geleden heb ik een preek van Spurgeon gelezen, die preekt er ook over. Of die schrijft daarover in zijn preek. Dat zijn de laatste preken van Spurgeon voordat hij sterft. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. En ik zal niet sterven, maar leven. Natuurlijk, naar de mens gesproken. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is de Hebreeën schrijver die ons dat meedeelt. Maar dat sterven heeft uiteindelijk natuurlijk veel meer in zich dan alleen lichamelijk sterven. Want uiteindelijk, als we niet ons bekeren, als we niet geloven in de Heer Jezus, dan zullen we sterven tot in eeuwigheid. Dan krijgen we deel aan de tweede dood, de poel van het vuur, waar de Bijbel over spreekt in Openbaring. Maar als we de Heer Jezus kennen, dan zullen we niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen, of opdat ik de werken van de Heere zal vertellen. Dat is het doel. Waarom laat God ons leven? Waarom hebben we het leven leren kennen in de Heer Jezus? Opdat wij de werken van de Heere zullen vertellen. En de werken van de Heere, dat is natuurlijk in de eerste plaats al datgene wat hij gemaakt heeft. Die geweldige schepper waar we ook over gezongen hebben. Maar bijzonder natuurlijk de werken die hij in de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Het werk van de verlossing. Ik zal de werken van de Heere vertellen. En de Heere geeft ons de genade om met de mensen om ons heen, waar we vanmorgen ook al over gehoord hebben, om met die mensen om ons heen te spreken over de werken van de Heere. In de eerste plaats natuurlijk te laten zien die werken van de Heere. Doordat wij de manier waarop wij mensen misschien helpen, of op de een of andere manier ze terzijde staan. En vervolgens om dan ook met onze mond die werken van de Heere te vertellen. Vanwege de tijd ga ik niet dat hele stuk verder behandelen, maar wel nog één in vers 21. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. Ik zal u loven. Er staat weer dat Hebreeuwse woordje wat eigenlijk danken betekent. Ik zal u danken omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. Weer Yeshua. En dan die hele bekende tekst natuurlijk. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. En nu kom ik even terug op de Heer Jezus in de laatste dagen voor zijn lijden en sterven. Dat laatste stukje van die psalm laat zien, als het ware een soort blauwdrukje is dat, van wat de Heer Jezus gaat meemaken in de laatste dagen van zijn leven voordat hij gaat sterven op het kruis. Want vlak voordat hij gaat lijden en gaat sterven, dan heeft hij een gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zegt hij, hebben jullie nooit gelezen over die steen die de bouwlieden hebben verworpen en dat die tot een hoeksteen is geworden? Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. We kunnen dat lezen in... Die tekst wordt trouwens heel veel keer aangehaald. Maar in Matteüs 21, vers 42... Matteüs 21, vers 42... Matteüs 21, vers 42. Hij had daar de gelijkenis gesproken over die wijngaard. En dat uiteindelijk die landbouwers die zoon doden. En dan staat er in vers 42. Hebt u nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden? Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Die steen is de Messias, de Heer Jezus. En hij is de steen door de bouwers, de leiders van Israël, verworpen. Maar door Gods wonderlijk handelen tot een hoeksteen geworden. De steen waarmee het gebouw sluit, waarmee het gebouw afgemaakt wordt, als het ware. Het is trouwens heel opmerkelijk dat in Matteüs 21 ook nog dat andere stukje uit Psalm 118 wordt aangehaald bij de intocht van Jeruzalem. Als je in Matteüs 21 leest, dan staat er in vers 9, de menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Nu naar Psalm 118 terug. Och Heere, breng toch heil. En daar staat in het Hebreeuws een woord wat heel veel op Hosanna lijkt. En er zijn heel veel uitleggers, en dat geloof ik zelf ook, dat het dus een aanhaling is, Hosanna, een aanhaling is uit Psalm 118. Want dan staat er, gezegend wie komt in de naam van de Heere. Baruch haba b'shem Adonai. Hij is degene, de Heer Jezus, die hier wordt bejubeld als het ware. Och Heere, breng toch heil. Hosanna. Breng toch redding. Dus we zien de intocht in Jeruzalem hier ook in Psalm 118 naar voren komen. In de laatste dagen, de laatste week, op zondag voor zijn lijden en sterven, op de eerste dag van de week, gaat hij over de Olijfberg. En dan vinden we dus, O Heere, breng toch heil, gezegend wie komt in de naam van de Heere. En dan in vers 27, daar heb je het, wat dan gebeurt in de nacht dat hij verraden werd. En daar staat dan, bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Het altaar, hè, dat had horens, op de vier hoeken stonden horens. Bij de tabernakel was dat zo, maar ook in de tempel. En daar werden de dieren aan vastgebonden om uiteindelijk gedood te worden daar. En zo is de Heer Jezus, die is met touwen vastgebonden natuurlijk toen hij in de hof van Gethsemane daar door die groep soldaten, wat het allemaal was, werd ingerekend, werd hij gebonden, alsof het een misdadiger was. Alsof hij, gewelddadig was. Maar hij werd gebonden. En het geweldige is dat hij gebonden werd, opdat wij vrij zouden worden. Hij liet zich binden om ons uiteindelijk vrij te kunnen maken. Om vrij te kunnen maken van de zondemacht, van de dood en van de duivel. Wat een geweldige heiland. U bent mijn God. Daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Andere vertaling zegt verhogen. Ik zal u verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Weer eigenlijk dank de Heere. Want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Glorie voor zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze morgen uw woord mochten overdenken, die bijzondere psalm. Die psalm die door uw zoon gezongen werd, net voordat hij zich liet binden in de hof van Gethsemane. We willen u hartelijk danken, Heere, dat u die weg wilde gaan, Heere Jezus. En dat we daar in de komende tijd ons weer over mogen verheugen en verbazen. Als we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Dank u wel dat u het bent die ons die geweldige genade hebt aangeboden in de Heer Jezus, uw Zoon. Dat uw goede tierenheid voor eeuwig is. Dat we dat hebben mogen ervaren. Doordat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser. Maar als er onder ons zijn, heren, die zekerheid nog niet hebben, dan willen we u danken dat u ook vandaag nog de gelegenheid geeft om tot u te komen. Want u bent een God, heren, die wacht. Een God die nodigt. Kom tot mij. Dank u wel dat we de verkondiging van uw woord onder uw volk en de andere volken bij u mogen aanbevelen. Omdat er nog velen u mogen leren kennen. Maar ook in onze eigen omgeving, in onze familie, misschien in ons gezin. Heer, wil ons helpen en leiden om van uw werken te vertellen. We bidden voor ons land, ons volk, de overheid, het koninklijk huis. U weet wat er allemaal aan de hand is. U weet waar men mee bezig is. En we bidden in het bijzonder voor diegenen die uw naam belijden in de regering en in de Kamer en andere overheidsfuncties, heren, dat ze voor die naam zullen blijven staan. En naar die naam, naar uw woord zullen handelen en wandelen. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. En we bidden, heren, dat u ons geven wilt naar de rijkdom van uw genade wat nodig is. We bidden voor hen die alleen staan, omdat hun man of vrouw er niet meer is. We bidden voor hen die lichamelijke moeite hebben, pijn. We willen nu bidden voor degene die het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat. Wilt u kracht en genade schenken, Heer? En dank u wel dat we het hebben mogen belijden, dat u onze rechterhand gevat hebt. En dat u ons veilig zult leiden. Heer, we bidden ook nog voor Matvee in Israël. Dat kleine jongetje daar in dat ziekenhuis. We willen u bidden, Heer, wilt u toch uw genadige hand over hem uitstrekken? Wilt u daar toch de behandeling zegenen, Heer, en de doktoren wijsheid en inzicht geven, maar hem ook zelf bemoedigen en kracht geven, en ook zijn familie, zijn vader en moeder die er omheen staan en alle anderen, we leggen ze bij de troon van uw genade neer. En zo willen we het van u verwachten, maar bovenal willen we u zelf verwachten. En we danken u dat we mogen weten dat u gezegd hebt, ik kom spoedig. Ja, Heere, kom dan ook spoedig alstublieft. Uit genade en om uw naam wil bidden we het. Amen.